De schriftlezing, gemeente, voor deze middag, die vindt u in het Nieuwe Testament. In het boek de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 17. Ik noem u als de schriftlezing Handelingen 10, vers 1 tot en met 17. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. En er was een zekere man te Caesarea met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis en doende vele almoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de 9e uur des daags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak was weggegaan, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degenen die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des anderen daags, terwijl deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden omtrent de 6e uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. In het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: Geen zins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede malen tot hem: Hetgeen God heeft gereinigd, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had. Zie de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. Tot zover. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij de eerste 8 versen van dit gedeelte. En dat onder het thema Cornelius de Romein. En dan in de eerste plaats de hoofdman. In de tweede plaats de godvrezende. Ten derde de geroepene en ten vierde de bevolene. Dus nogmaals, we staan stil bij Cornelius de Romein. In de eerste plaats de hoofdman. Ten tweede de godvrezende. Ten derde de geroepene en ten vierde de bevolene. Tot zover. Een hoofdman over 100 heeft 100 soldaten onder zich. En daar voert hij het bevel over. Dat houdt dan toch wel in dat zo'n hoofdman is dan bepaald niet de eerste de beste. Het is sowieso een militair. Een ervaren militair. Een officier. En deze hoofdman, hij heet Cornelius. Hij is de hoofdman over een bende die de Italiaanse wordt genoemd. En het woord bende, dat wil nou niet zeggen zoals wij dat vaak opvatten, en dat het een chaotische troep zou zijn geweest. Nee, betekent echt een afdeling soldaten waarover Cornelius een bewind voerde. En ze waren afkomstig uit Italië. Mogelijk waren het vrijgelaten slaven die nu dienst deden voor de keizeren. Afkomstig uit Italië en gelegerd in Palestina. In de stad Caesarea die aan de kust ligt van de Middellandse Zee. Niet al te ver van het huidige Tel Aviv. De plaats waar de stadhouder over Palestina resideerde. Waar hij dus woonde. En van waaruit de regering werd uitgeoefend. En kennelijk is deze afdeling soldaten belast met de verdediging van de stad. En vergeerde ook als verdediging voor de stadhouder zelf. En dan kunt u zich wel voorstellen dat deze Cornelius is dus echt niet de eerste, de beste. Toch iemand die zijn sporen in dienst van de keizer heeft verdiend. Een hoofdman. We komen in het Nieuwe Testament vaker een hoofdman tegen. Allemaal Romeinen. Of althans in dienst van de Romeinse keizeren. Tot 3 keer toe is er sprake van een hoofdman. Waar iets bijzonders mee aan de hand is. De eerste maal lezen wij van een hoofdman in Matteüs 8. Er is een hoofdman met een zieke knecht. En hij stuurt boodschappers naar de Heer Jezus toe met het verzoek. Of dat Jezus wil komen om zijn knecht beter te maken. En Jezus gaat onmiddellijk op weg. Maar wanneer die hoofdman verneemt dat Jezus op weg is naar zijn huis, dan stuurt hij nog een keer een boodschap door middel van vrienden van hem. En die boodschap luidt: ik ben het niet waardig dat u in mijn huis en onder mijn dak zou komen. U hoeft slechts te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Op dezelfde wijze als dat ik als hoofdman tegen een van mijn ondergeschikten zeg: kom het hier naartoe. En dan komt hij. Of als ik tegen hem zeg: ga eens daar en daarheen. En hij doet het. Wel, op diezelfde wijze kunt u, zegt de hoofdman, de zieke genezen. En toen Jezus dat hoorde, keerde hij zich om en hij sprak de Joden aan die hem volgden. En hij zei: zo groot een geloof heb ik in heel Israël niet aangetroffen. Het geloof van de hoofdman, een Romein. Een man met een positie. En dan is er nog een andere hoofdman. Die was bij het kruis aanwezig. In naam van Pilatus moest die de kruisiging uitvoeren van Jezus en de beide anderen ter dood veroordeelden. En op het moment dat Jezus sterft, is het dat die hoofdman kijkt naar de gestorvene zaligmaker. En hij zegt: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Wonderlijk toch, een hoofdman. Tot 2 maal toe die de Heere gaat dienen. En nu de 3e. Opnieuw een hoofdman. Opnieuw iemand met een bepaalde stand. Maar ook iemand die in dienst is van de Romeinse keizeren. Een heiden die tot het geloof komt. Natuurlijk, het zijn meest armen en ellendigen. En het zijn ook meest Mensen aan de onderkant van de samenleving die door de Heere worden geroepen, maar niet uitsluitend. Bepaald niet uitsluitend. Er zijn ook rijken die tot hem komen. Er zijn er van hoge komaf die door hem worden getrokken. En wat een wonder toch dat de Heere dat doet. Dat is ook tot deze hoofdman is gekomen. Die al is hij dan een Romein. En gestationeerd is. In een land dat door de Romeinen wordt bezet. Dat deze man tot het geloof is gekomen. In de God van Israël. En daar staan we dan ook bij stil in de tweede gedachte. Hij is Godvrezend. Er staat namelijk in vers 2, Godzalig en vrezende God. Met geheel zijn huis en doende vele almoezen aan het volk. En God geduriglijk biddende. Dat is toch een prachtige getuigenis. Dat er van deze man wordt gegeven. Verderop in het hoofdstuk zal het ons duidelijk worden. Dat er nog zoveel is dat hij niet weet. En dat Petrus hem gaat bekendmaken. Wanneer Petrus gaat spreken over de dingen die Jezus van Nazareth aangaan. Hoe dat hij door het land is gegaan goed doende. En wonderen verrichtende. En hoe dat Jezus werd overgeleverd om te worden gekruisigd. Maar dat God hem ook uit de doden heeft opgewekt. Kennelijk wist Cornelius daar nog niet van. En toch wordt hij Godzalig genoemd. En vrezende God. Gemeente, we hebben hier te maken met een Romein. Een heiden. Die de belangstelling gekregen heeft voor de Joodse godsdienst. En die ertoe is gekomen. Zich te verdiepen in het woord van God. En de geboden door de Heer gegeven wil houden. Die ook de diensten in de synagoge bezoekt. En die ook tot God bidt. Godzalig en vrezende God. Dat we zeggen dat hij God dient. Hij vreest God. Bekende uitdrukking die we zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament aantreffen. En dan spreken we over de vrezen des Heren. En dan kan het toch zijn dat zeker vandaag de dag er mensen zijn die niet zijn bekend met het Bijbelse taalgebruik, die daar niet de goede gedachten bij hebben. En dan zegt men, ja, God te vrezen. Dat betekent dus dat ik bang moet zijn. En als ik lees, vrees God. Dan moet ik dus angst voor hem hebben. Ja, als je daar dan dieper over nadenkt, dan zou je jezelf kunnen afvragen. Is dat nou eigenlijk wel goed? En staat het hier eigenlijk dan ook wel goed? Vrezende God. En toch het vrezen van God. Heeft niet allereerst te maken met angst. Maar heeft alles te maken met liefde. En hoogachting. Cornelius. Hij dient de Heere. Het prijst hem. En heeft hoogachting. Voor de God van hemel en van aarde. En tegelijkertijd is het dat hij de Messias verwacht. Hij hoopt op God. Hij ziet naar hem uit. En hij verwacht de komst van de Messias. Die alle dingen terecht zal gaan brengen. Op wie al die Joden hoopten. God te vrezen.
Doet u dat ook? Doe jij dat ook?
Nee, dat is niet hetzelfde als dat ik naar de kerk kom. Dat is ook niet hetzelfde als dat ik de Bijbel lees. En dat is ook niet hetzelfde als dat ik het gebed tot de Heere God doe. Tenminste, wanneer het niet met het hart gebeurt. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. Om met het hart de Heere te dienen. Hem hoog te achten. Acht te geven op zijn bevelen en zijn inzettingen. En dan kom ik toch weer terug op dat werkwoord vrezen. Heeft dat dan toch ook niet iets te maken met wanneer wij zeggen, ik ben bang. Nee, en dan gaat het er niet om. Dat wij God moeten zien als de God die alleen maar straft en oordeelt. En voor wie angst moet worden ingeboezemd. Maar gemeente, we hebben God verlaten. We zijn in een diepe val terechtgekomen. We hebben de Heere God de rug toegekeerd. En ik weet het zijn woorden die klinken altijd wel. Maar is dat nou wel eens op u of jou afgekomen? En dat je moet zeggen, ja, daar kan ik ook niet meer onderuit. Het is zo. Ik heb tegen hem misdreven. Ik heb gedaan dat kwaad is in de ogen van de Heere. Ik ben een zondig mens. En dat je naast die tollenaar in de tempel komt te zitten of te staan. Die zijn ogen niet durfde op te slaan naar de hemel. Die zichzelf op de borst sloeg. En die het uitriep. O God, wees mij de zondaar genadig. Kent u daar wat van? Het besef. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Ik heb zijn gebod niet gehouden. Ik heb zijn woord niet geloofd. Ik heb zijn nodiging tot het heil aan de kant gelegd. Ik heb er geen acht op geslagen. En als het over een bekering gaat, ik heb het uitgesteld. En ik dacht zo, maar dat kan allemaal nog wel. Ik ben nu nog jong. Ik heb heel veel aan mijn hoofd. Mijn dagen die zijn van de vroege ochtend tot de late avond gevuld. En op de zondagen moet ik tijd nemen. Om uit te slapen en tot rust te komen. En ik weet wel dat het anders moet. Maar het wil er nog niet zo goed van komen. En dan denk ik, och, misschien komt die tijd dat ik daar dieper over kan gaan nadenken. Is het al eens zo op je afgekomen? Dat je er niet onderuit meer kon. Ik heb gezondigd. O God, wat is er aan te doen? Is er nog een middel? Is er nog een weg? Om tot behoud te komen. God te vrezen. Heeft toch ook daarmee te maken dat God is een majesteit. En hij bewoont een ontoegankelijk licht. Toen de profeet Jesaja werd geroepen. Bevond hij zich in de tempel. En hij zag engelen. Die het uitriepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En Jesaja moest het bekennen. Wee mij. Ik verga. Want ik ben een man. Onrein. Onrein in heel mijn bestaan. Onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat ook onrein van lippen is. En dat besef. We hebben gezondigd. En God is heilig en groot. En dan zie ik in Simon Petrus. Hoe dat hij een nacht lang had gefeest. En geen visje had gevangen. En de andere ochtend is Jezus aan boord. En hij zegt tegen Petrus, steek af naar de diepte. En werp het net uit. En Petrus protesteerde nog. Heren, we hebben de hele nacht gevist en we hebben geen visje gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En er was zoveel vis. Ze konden het net bijna niet binnenboord krijgen. En toen viel hij aan Jezus voeten. En hij zei, Heere, ga uit van mij. Ja, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Niet verdiend. Zo'n grote weldaad. God te vereenzien. Het is hem lief te hebben. Het is op hem te bouwen. Het is alles aan hem toe te vertrouwen. Het is zijn woord te houden. Maar het is ook hem te kennen in zijn heiligheid, rechtvaardigheid en mijnzelf in mijn zonde, mijn verlorenheid, mijn ongeluk. Cornelius was een man godzalig. En hij vreesde God. Met heel zijn huis. Dat is toch een voorrecht. Dat hij met zijn gehele gezin. God diende. Wat een wonder toch. Als u mag zeggen aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heere dienen. Wat een wonder toch dat het niet alleen bij Cornelius is gebleven. Maar dat ook zijn huisgezin mag delen. In hetzelfde geloof. En dat het hier staat, daar moeten wij niet overheen lezen. Want het laat ook zien hoezeer dat de Heere wil werken in de lijn van de geslachten. En waar de Heere iemand tot bekering brengt. Gaat daar ook een invloed van uit op de huisgenoten. En dat wil niet zeggen dat ze allemaal tot bekering komen. Maar de Heere wil wel het leven en het getuigenis van een vader en een moeder gebruiken. Als een middel. Om het geloof te planten. In het hart van een kind. Paulus schrijft aan zijn vriend Timotheus. En hij zegt, Timotheus, wat is het toch groot, ik mag weten, dat het geloof al woonde in het hart van je moeder en van je grootmoeder. Maar ik mag het ook weten en zien dat het ook in jou woont. Wat een wonder dat zo de Heere wil werken. Van vader en moeder op kind. En wat moet het toch een vreugde zijn. Voor ouders om dat gewaar te worden bij hun eigen kinderen. Dat het woord van de Heere beslag legt. Dat het woord van de Heere iets doet in het leven van je kind. En dat is toch ook je gebed. Dat is toch je vraag. Heere, wil wonen in het hart niet van één van mijn kinderen alleen, maar van allemaal. Wel van Cornelius staat er. Hij was godzalig en vreesde God met heel zijn huis. En hij deed vele almoezen aan het volk. Dat vinden wij wel eens wat lastig. Dat dat zo genoemd wordt. Het is goed dat dat gebeurt. Dat je goed doet aan de naaste. Maar dat zou je toch eigenlijk niet moeten noemen. Want dat betekent dat je eigenlijk de goede werken verheft. En de goede werken die tellen toch niet mee. De goede werken die spelen toch geen rol. In het zalig worden van de zondaar. U en mijn goede werken die tellen niet mee. En toch worden ze hier genoemd. Want ze kunnen ook niet worden gemist. Zoals Jezus dat zelf ook duidelijk maakt. Wanneer dat laatste oordeel gaat aanbreken. Dan zal hij toch zeggen tot degene die aan zijn rechterhand staan. Ik had honger. En u gaf mij te eten. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was in de gevangenis en u bent tot mij gekomen. En Jezus legt dat uit. Voor zoveel u dat aan de minste van mijn broederen hebt gedaan, hebt u dat aan mij gedaan. Wat is het dan toch van belang? Goede werken te doen. Maar gemeente, let ook op het woord almoes. Het woord is eigenlijk, ja, rechtstreeks vanuit het Grieks afkomstig. En het is verwant aan het bekende woord eleos. En almoes en eleos zijn woorden die komen van een stam die betekent barmhartigheid betonen, medelijden hebben. En kinderen, dan denk je natuurlijk ook aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat een tegenstelling was het daar toch. Een priester, een godsdienstige Jood. En een leviet. Een al net zo godsdienstige en vrome Jood. Ga met een boog om een gewonde man die aan de kant van de weg ligt te sterven voorbij. Ze maken zich alleen maar druk om hun eigen hachje. En dan is daar een Samaritaan. Die met innerlijke ontferming wordt bewogen. En gemeend is dat het toch ook niet wat de Heere God zelf doet. Dat hij barmhartigheid toont. Aan hen die zichzelf niet kunnen helpen. Die zich op geen enkele manier kunnen bevrijden. En dan denk ik ook aan dat machtige visioen dat de profeet Ezechiël gehad heeft. Dat hij een kind zag. Pas geboren. Dat lag ergens buiten. Op de grond. Het was niet gewassen. Het zat onder het bloed. De navelstreng was niet eens goed afgeknipt. Zo'n kind is toch ten dode gedoemd. En dan ziet Ezechiël in dat visioen dat de Heere komt. En dan staat het er zo. Toen ik u voorbij ging, toen zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef, ja leef. Dat is Gods barmhartigheid. Dat is zijn genade. Dat is zijn goedertierenheid. Gemeente, ik heb God niet gezagd. En u ook niet. Al is het dat je bij het woord van God bent grootgebracht. Je gaat toch tot de ontdekking komen. Dat je alle krachten aan boord hebt. Om God niet te zoeken. Om van hem af te gaan. Om de wereld lief te hebben. En naar hem niet te vragen. Wat een wonder dat hij naar u vraagt. Dat hij u zoekt. Dat hij barmhartigheid betoont. En wanneer je dan van die opzoekende liefde van God weet. Dan kun je toch niet laten. Om ook aan je naaste barmhartigheid te tonen. Cornelius mocht dat doen. Cornelius was ook in de positie dat hij dat kon doen. En hij deed het van harte. Het wordt hier genoemd. En dan het laatste wat er van hem gezegd wordt, is dat hij God gedurig bad. Dat is niet zomaar te hooien in het gras. Zo af en toe wanneer het uitkomt. Alleen maar bidden in de nood. Wanneer ik God nodig heb. Wanneer ik niet uit de problemen kan komen. Dat ik hem dan alleen aanroep. Hoeveel zijn er niet die hebben God voor de nood. Een EHBO-God. Eerste hulp bij ongelukken. Maar je staat tot Cornelius. Gedurig tot God baat. Dat zal niet in mindering zijn gekomen. Op de uitoefening van zijn taken als hoofdman over 100. Maar hij nam tijd. Om de Heere te zoeken. Om hem aan te roepen. Net als Daniël. Die eigenlijk de hoogste positie had in het Perzische Rijk. Onder koning Darius. En hij riep de Heere aan. Driemaal op een dag. Bij het open venster naar Jeruzalem. Mag u zo de Heere zoeken? Dat u hem zo nodig hebt? Vakantietijd is nog alles een drukke tijd. Een tijd waarbij je toch een wat ander ritme hebt. Of misschien wel helemaal geen ritme. Wat kan het er dan bij inschieten? God aan te roepen. Hem te bidden. Je bent onderweg. De dagindeling is zo anders. Je bent met elkaar. Je vergeet te bidden. Cornelius bad God gedurig. Zonder ophouden. Zo is het ook dat Paulus het u en mij aanbeveelt. Bid. Zonder ophouden. Vraag. Naar de Heere, naar zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen dat hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonderdaam. En wilt zijn straffen gadeslaan. En dat hij God gedurig bidt. Dat hij toont is in afhankelijkheid. Cornelius, man, je bent een hoofdman. Je bent een officier, je hebt toch je sporen verdiend. Heb je dat nodig om te bidden tot de God van Israël? Dat heeft hij nodig. Hij kan er niet buiten. Kent u dat ook? Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Een van de bekendste Hollandse zeehelden. Las dagelijks de Bijbel. En hij riep de Heere aan. En wat zou dat dan groot zijn? Als dat vandaag de dag ook wordt gevonden. Bij degenen die leiding hebben te geven. In een bedrijf. In de politiek. Die bestuurder zijn. die geroepen worden tot een bijzondere taak. Cornelius heeft beseft zijn afhankelijkheid. En ik kan het niet laten om God aan te roepen. Een Godvrezende. Maar ook een geroepene. Want in vers 3 staat, hij zag in een gezicht, klaarlijk. Dat betekent helder en duidelijk. Omtrent de 9e uren des daags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggen, de Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide, wat is het, Heere? En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Een gezicht. Hij ziet iets voor zijn ogen gebeuren. Helder. Niet vaag. Ja, ik droom ook wel eens. En zult u en jij ook wel hebben. Maar vaak is het dat je dan wakker wordt en dat je niet meer weet wat je gedroomd hebt. Maar Cornelius weet wat er gebeurde. Het was ook niet zozeer een droom. Het was een gezicht. Hij zag het bij klaarlicht een dag. En het was ook niet dat er ineens een engel bij hem stond. Er staat dat een engel van God kwam tot hem in. En dan stel ik het me zo voor dat Cornelius is in zijn kamer. En de deur gaat open. En er komt een bode binnen. En die bode is een engel van God. Eigenlijk op een heel natuurlijke wijze. Is het dat hij deze dingen ziet gebeuren. Maar hij weet onmiddellijk dat dit niet gewoon is. En dan komt daarbij, dit gebeurt tot de 9e uren van de dag. Dat is ongeveer 3 uur 's middags. Dat is hetzelfde tijdstip. Als waarop Zacharias in de tempel de engel zag aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. Toen Zacharias het offer bracht en het volk daarbuiten wachtte totdat de zegen van de Heere op het volk zou worden gelegd. Maar die 9e uren is ook het tijdstip. Dat Jezus op het kruis uitriep. Mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het was het uren van het gebed. Het was precies het tijdstip. Waarop in de tempel het reukoffer werd gebracht. En dat de gebeden tot de Heere werden gedaan. En op dat moment komt een bode van Gods wegen tot Cornelius. En zegt tegen hem, Cornelius. Zijn naam betekent van een hoorn. En een hoorn, dan mag u denken aan een dier dat hoornen heeft, waarmee het zich kan verdedigen. Die hoorn betekent kracht. Maar een hoorn kan ook betekenen overvloed. Wat een prachtige naam. Cornelius. Of Cornelis. Of Kees. Je naam betekent kracht. Overvloed. Maar niet van jezelf. Cornelius heeft het alles van God gekregen. Cornelius die mag erkennen. Dat alle gaven van boven komt. Maar dan is het tegelijkertijd dat Cornelius zijn ogen op de engel richt. En dan is hij toch bang. Dan kom je dat woordje bevreesd tegen. En net ging het over het vrezen van God. Maar hier in vers 4 is het echt. Hij is bang. Hij weet niet wat hij hiervan denken moet. En dan is er ook bij Cornelius toch een besef. Al is het wel dat ik de God van Israël heb lief mogen krijgen. Wat is er wat mij nu overkomt? Heb ik gezondigd? Heb ik verkeerd gedaan? Dat de Heere mij nu een boodschapper stuurt. Om mij dat aan te zeggen. Al dat soort gedachten zullen door Cornelius zijn heen gegaan. En dan zegt hij, wat is het, Heere? Wat is er aan de hand? En de engel stelt hem gerust. Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachten is opgekomen voor God. Ziet u dat het hier wordt omgedraaid? In vers 2 staat, hij deed vele aalmoezen aan het volk en hij bad gedurig. Nu draait de engel het om. Uw gebeden. Want het gebed is toch het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En uw aalmoezen zijn tot gedachten is opgekomen voor God. Dat zou je bijna tot de gedachte kunnen brengen. Wist God dat dan niet? Is het dan nu pas dat God eraan denkt dat Cornelius zoveel gebeden en aalmoezen heeft gedaan? Nee. De Heere wist dat. En toch staat er. Ze zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Om aan Cornelius duidelijk te maken. God heeft uw gebeden gehoord. En God gaat die beantwoorden op zijn tijd. En dan is het wel eens dat iemand tot God bidt. En zegt, dominee, ik heb de Heere zoveel gevraagd. Bijvoorbeeld om genezing. Van een ziekte. Of misschien wel gevraagd om verkering, een huwelijk, en dat het niet is gekomen, of gevraagd, mag ik uw kind worden, mag ik weten, van de verzoening van mijn zonde door het bloed van Christus, en dat je zegt, heeft de Heere dat gehoord? Of is dat bidden nou allemaal maar uitwendig? De Heere hoort het niet. Hij geeft er geen acht op. En als je dan in de Bijbel leest dat de Heer ook zegt, uw gebeden, ik wil het niet horen. Dat zegt hij tegen de goddeloze Israëlieten. Maar wat kan die aanvechting er ook zijn? Dat iemand zegt, ja, maar ik bid wel. Maar ik heb geen antwoord. En Cornelius, die mag hier horen. Uw gebeden zijn tot gedachten is voor God opgekomen. Ja, net als bij Zacharias, zoals ik die net al aanhaalde. Zacharias, uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal zwanger worden en u een zoon baren. Uw gebed is verhoord. Dat is een gebed van lang geleden. Dat is een gebed, daar ben ik eigenlijk inmiddels mee opgehouden. Want dat gebeurt toch niet. Maar het is in gedachten is voor God opgekomen. En hij antwoordt op zijn taak. En zo komt de engel tot Cornelius. En geeft hem dan, en dat is het laatste, een opdracht. En nu zet mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon, een lederenbereider, die zijn huis heeft bij de zee, en deze zal u zeggen wat ge moet doen. Amen, als je heel zo die geschiedenis beschouwt, dan zeg je, is toch eigenlijk wel wat vreemd. De engel had de boodschap ook zelf toch kunnen brengen. De boodschap die Petrus straks gaat brengen bij Cornelius. De engel is het nu toch. Dus de engel kan die boodschap toch ook brengen. Amen, en dan zien we toch dat wij worden terugverwezen naar het woord van God. Want ik ken de gedachte. Wat zou het toch heerlijk zijn wanneer je iets bijzonders mag meemaken. Dat een engel tot je spreekt. Dan zul je dat toch nooit meer kunnen vergeten. Dan zou je er toch altijd bij blijven. Dan heb je toch een bijzondere verzekering dat de Heer naar je heeft om willen zien. Hij spreekt door middel van zijn woord. En wat hier dan gebeurt. Is dat op een bijzondere wijze Cornelius erop wordt gewezen. De prediking van het evangelie. Die moet ook hier worden gebracht. En daarom sturen mannen naar Joppe. En ontbiedt Simon. Met de bijnaam Petrus. En wanneer die komt. Die zal u zeggen wat u moet doen. En dan worden we toch ook door middel van deze geschiedenis. Erop gewezen. God maakt zondaren zalig door middel van zijn woord. En zijn geest komt daarin mee. En die past het woord toe. En Cornelius gehoorzaamt het bevel. Hij stuurt mannen naar Joppe. Een plaats toch wel een dagreis. Vanaf Caesarea gelegen. Om Petrus te halen. Cornelius laat er ook geen gras over groeien. Cornelius is ook niet van de gedachte. Dit moet ik toch eens even laten bezinken. En nog eens even nagaan wat dit allemaal nog te zeggen heeft. En dan zal ik dat bevel wel eens opvolgen. Nee, zonder uitstel. Is het dat hij gehoorzaamt. En zo hebben u en ik ook het woord van de Heer te gehoorzamen. Maar nog een keer. Die hang die wij en ik ook wel hebben. Om de dingen extra te voelen. Te zien. Dan denk ik nog een keer aan die Petrus. Die samen met Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking is geweest met Jezus. En ze hebben daar gezien hoe dat Jezus van gedaante werd veranderd. En dat hij werd geflankeerd door Mozes en Elia. Die met hem hebben gesproken over de dingen die moesten gaan gebeuren. Waaronder zijn lijden te Jeruzalem en zijn opstanding uit de doden. Dat is zo overweldigend geweest. Dat Petrus het niet kon laten om te zeggen. Heren, zullen we hier drie tenten opslaan. Voor u één, voor Mozes en voor Elia één. En dat we hier kunnen blijven. En toen kwam er een wolk. En Jezus en Mozes en Elia verdwenen in de wolk. En daarna trok de wolk weer op. En ze zagen niemand. En Jezus alleen. En Petrus verhaalt dit. Jaren later. In zijn eerste brief. Zijn tweede brief. En wanneer hij dat heeft verhaald. Dan zegt hij. Maar nu hebben wij het profetische woord. Dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daar acht op geeft, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Petrus maakt u en mij duidelijk. Ik heb dat mogen zien. Ik heb dat geweldige visioen mogen meemaken. Maar de Heere verlast. Door zijn woord. Door zijn getuigenis. En laat het dan mogen zijn. Uw woord. Kan mij als schoon dat ik alles mis. En hart en zinnen strelen. En maak in uw woord. Mijn gang en mijn treden vast. Cornelius. De hoofdman. Wonder toch. Dat een man met zo'n positie. Gelooft. In de God van Abraham, Isaac en Jacob. En nu gaat hij verder geleid worden. Om ook te horen. Hoe dat de Messias is gekomen. En wat hij heeft gedaan. Wat zal dit ook een bemoediging voor Petrus zijn geweest. Dat de Heere ze overal vandaan haalt. Van laag tot hoog. En als hij dat toen deed, zou hij dat nu ook niet kunnen? Bij een volksvertegenwoordiger? Of misschien wel een chefstaf van de strijdkrachten? Tot driemaal toe een hoofdman. Toch echt niet de eerste, de beste. Die in aanraking met de Heer Jezus komen. En die geloven. Armoede. En leeg in zichzelf. En worden gevuld. Als lege vaten. Met die genade. Van de Heer Jezus Christus. Ja, niet vele rijken. En niet vele wijzen. Niet vele machtigen. Niet vele edelen. Maar het arme. Het ongeschikte. Het bedorvene. Het kwetsbare. Het veronachtzaamde. Dat heeft God verkoren. En toch ook. Er zijn wijzen. Er zijn koningen. Er zijn er van de groten van de aarde. En ze zullen aanzitten. Met de armen. Het was ooit in Schotland. Dat het avondmaal werd bediend. En het was nog in een tijd. Dat iemand die knechten in dienst had. Nooit samen met zijn knechten de maaltijd aan tafel zou gebruiken. De knechten die gebruikten de maaltijd in een andere ruimte. Niet daar waar de meester met zijn gezin de maaltijd had. En toen was het dat het avondmaal werd bediend. En een van die knechten die stond op en kwam aan de avondmaalstafel. Toen keek hij op. Zijn meester kwam achter hem aan. Waar die in dienst was. En hij wilde opstaan. Want hij voelde, wij zitten nooit aan één tafel. En zijn meester zei tegen hem. Blijf zitten, John. Want aan deze tafel zijn wij gelijk. Want er is in Christus geen Jood nog Griek. Nog meester of knecht. Nog arm, nog rijk. Maar zijn ze alle één in die grote zaligmaker. Mag u dat weten? Dat u hem toe behoort? Godvrezend. Biddend. Verwachtend. Hopend. Uitziend en bereid om van hem te leren de weg die hij wijst En om van hem te ontvangen. De Christus. De zaligmaker. Die zondaren behoudt. Amen. Gemeente, wij zingen op Psalm 26 en daarvan vers 2 en 3. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En uw goedertierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. En wat er volgt, het is 2 en 3 van Psalm 26.
Oh,